Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde zangvers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed. En toon de oprechte van gemoed uw recht, waar ze op vertrouwen. Laat dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap ellendig omdoe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Dat is het derde zangvers van Psalm 36. De schriftlezing voor dit avontuur kunt u vinden in het heilige evangelie van Matthäus, daarvan het 9e hoofdstuk, vanaf vers 9 tot en met 13. Maar lezen wij eerst 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hebben nu genoemd te lezen uit het heilige evangelie van Matthäus, het 9e hoofdstuk vanaf vers 9 tot en met 13. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij, ik wil barmhartigheid, en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, en die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heren, maar dan zijn dat we hier dan ook weer de stap gemaakt hebben naar dit uw bedenhuis. Voor de kerk is dat uw vreugde geweest, Heren. Dat kunnen we in alles wel merken wanneer gij dan zelf in de heilige schrift dan komt open. Hetgeen wat u zelf bij uzelf gehad hebt in de dienst des Heren. En hetgeen wat er in die kerk van God in het hart hebt te zijn omtrent die dienst des Heren. En daarom heeft dan ook zo de dichter gezegd, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En alle reden dan ook om u dank te zeggen in de gewone dingen zou dat zeker zijn. Maar als het dan is dat er in dit leven dat er gestadige dood is, de dankbaarheid mocht wezen van de verlossing die er in Christus Jezus is, dan is daar zeker de reden voor gegeven dat gij zo gegeven hebt uit deze trek en doodstaat onze diepe ellende, ons weder te brengen in de gemeenschap met u, de Heer. En heren, dan is het evenwel wanneer we daaraan uit te denken dat gij ons nog zo dan hebt willen verdragen. Dat gij in de arbeid zijt om mensen dan te leren uw wegen. Dat het is dat wij door de tijd heen naar de eeuwigheid reizen, kan ons dan bekend zijn. En dat het zo niet hebt te gaan zoals dat dan is dat wij naar eigen opvattingen en inzichtingen denken. Want wij weten niet, heren, wat ons te machten staat, als wij niet de ontdekking gekregen hebben van onze verlorenheid, waarin we alle gezonken zijn in het boodschap Adam, Jezus Christus, tot de redding te vinden en tot de verlossing te krijgen, zoals we dat net hebben gelezen. Gij daarvoor in de wereld gekomen zijt, om zondaren zalig te maken, en niet de heren die dan gezond zijn, maar die ziek zijn, niet de heren die rechtvaardig zijn, maar die de zondaren zijn, om die dan zalig te maken. En heren, wanneer dan zo ook in deze bronnen die daartoe geopend zijn dan een voorbeeld is, dan kunnen we ook denken dat daarin zelf het welvaren des Heren de rust in gehad heeft in de redding van zondaren. Wanneer het dan het herleiden is, wanneer er de tijd dan van die beleiders zijn, welke dan ook de getuigen van u, de Heren, te wezen van zulke grote zaak, de verlossing in het leven, dan moet dat de oorsprong vinden in u. Daarom mag het niet anders gezegd worden dan dat we gezongen hebben. Bij u, Heer, is de levensbron, bij u is het licht. Ja, klaarder dan de zon, dan wordt er tegelijkertijd dan aangewezen dat de zon de bron van boven is tot licht van deze aarde en dat hier de warmte koestert. En als wij van bronnen weten, dan moet hier de diepte vinden. Wanneer het dan gaat tot deze bellingen, dan komen we op te gaan waaruit dit water hebt te stromen. Zo is dan zo, Heere, gij die boven alle beelden staat, de bron van licht, geluk en leven en van zaligheid. En daar wordt dan de oorsprong in bedoeld voor hetgeen wat voor ons dan goed op de beest, maar ook in het al hetgeen wat er hier is, dat kan niet anders zijn dan door u, waarvan u ook weer de bron bent. En ook als wij dat woord zijn oorsprong vinden, dan weten wij dat het uw woord is. En dat het woord des levens is en dat gij dan ook zo de getuigenis des levens hebt gegeven van uzelf, welke is de maker van deze wereld en ook de schepper van ons leven en de regeerder van deze wereld en van alles wat hier in uw voorzienigheid tot ons komt. Wat goed is, dat is dan van u en tweeën gegeven. Het zij dat wij van de slaap verkwikt, het zij wat wij van de brood gespijzigd hebben te worden, het zij dat wij een kracht verleend zien om hier dan zo door het leven heen te trekken en met al zijn moeite en met al zijn verdriet, waarin ook zo wel velen weten ervan, omdat de ganse schepping zucht als in paardensnood, dan kan het dan niemands leven ontgaan. Ook al is het dan soms ook al in de jeugdjaren dat wij door ziekte getroffen hebben te worden, of wanneer we met moeite bezet hebben te worden met de vele leed, wat er ook onder de jeugd te wezen, dat is al niet zo dat het pas begint wanneer we getrouwd hebben te zijn, maar het is al van jongs af aan, heren. Ach, en als daar dan ook de schuld is in beleefd mocht worden, dan kunnen we zien dat er andere bronnen geopend zijn, welke hier dan daar in tegenstelling van alles wat vreugde geeft, is smarter is. Zo op die wijze, dan heeft ook David gesproken, zegt een stroom van ongerechtigheid dat de overhand op mij probeert de ganse mensdom in de zon te richten, die deze staat van verderf hebben, van de verdorvenheid des harten, dan moet het hier dan zijn dat het uit de bronnen van onszelf hebt te komen, van het hart dat verdorven is, omdat wij diep gevallen mensen zijn in de staat van de dood verkeren. Ach, dan kan daar ook geen vrucht te wezen van van daar welk u wel behagelijk zijnde, welk u dan ja, zou kunnen verheugen. Dat is geweest toen die de mens gemaakt heeft, toen gij hem geschapen heeft, maar nog. En nu is hij al een veroorzaker van veel leten, van smarten in de haat die hij heeft tegen God en tegen de mensen onderling en zo ook, waar dan ook, dat hij vijandschap heeft te leven. En hier en nu kan deze bronnen van onreinheid en vervuilheid, zoals u het hebt aangetekend, met de mensen die in de zon hebben te leven, die het zelf hebben niet hebben te weten. Wanneer zij dan getrokken worden, dan zullen ze net als dan op de tollenaar en de zondaar zijn, welke naar achter in de tempel heeft te roepen, oh God, wees gij met de zondaar genadig. Maar eerst wist hij het niet, Heer, dan moet de mens aan ontdekt worden. En ook als hij dan in dat leven van de godsdienst hebt te staan, dan moet er ook aan ontdekt worden. Zo wilt u het dan met de woorden wel spreken, dat deze die zich daaraan ergeren, van u bestraft hebben te worden ten opzichte van hunzelf, dat ze er niet bij bekend zijn, wat zij zelf in hun harten hebben om te dragen. En daarom is dan ook zo de ontdekking nodig. Welke gij het dan ook in het leven van het volk hebt gegeven, het gunstvolk. Wanneer gij toch dan in de prachtige bekering dan de mens dan bij zijn eigen hebt te brengen. En die dan zo ook in zichzelf dan hebt te vinden, de dood. Ah, wat wordt de mens dan toch anders dan in het verleden. Daar komt hij, ja, met de verschrikking openbaar dat hij de zondaar zelf is. Die tegen God gezondigd hebben. En dan zou het ook zijn dat hij op de knieën te komen. En achter wordt hij van u wel gearresteerd. En anders dan gaat die mens maar godsdienstig, vroom, in zijn eigen oog, dat hij het hebt te weten. Gaat hij een weg, heren, welke dan niet van hem gedacht wordt naar het eeuwige verderf. Maar het is dan zo voor de mens die aan het verderf heeft te komen, dat hij het verderf heeft te zien. En paar dat hij dan ook zal wezen, overal zit hij zijn eigen mee te nemen. En daarom moeten wij bij u zijn, heren. Welke dan ook zo hier van de hemel komt te getuigen en zo ook van de waarheid getuigenis gevende waarheid voor ons hebt te maken. Wanneer het zo ook in dit muur, in dit ogenblik dan gaat over dat kennis de mens die de mens van zijn ellende heeft. Dat hij dan zo, ja, door kei geen uitleg meer nodig heeft wanneer het toch het licht des geestes hier zijn hart vervult. Het overtuigende verzonden en van ongerechtigheid. Al hebt u nooit in de kerk gezeten en de ogen die worden geopend en hebt u dan de schellen van zijn oog afgenomen gezien en hebt u daar met de schrik in zijn geweten te zien dat hij niet bestaan kan voor God. Dat hij tot de schrikken gebracht zou wezen tot een eeuwige ondergang als God niet zelf dan onder het woord komt te brengen. En hier de weg der zaligheid dan komt aan te wijzen en zeker nog wanneer we die zouden mogen bewandelen. Dan hebt gij zelf dan de middelen beschikt en hebt gij zelf dan ook zo die naam laten verkondigen. Dan hebt gij zelf die Heer Jezus Christus dan in het leven gezonden, omdat hij in deze gestalte van het dienstknecht zichzelf zou opofferen, waarin dit evangelie verkondigd moet worden, Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, dat die manier verheven zal wezen, dat het woord en luidbaar zal zijn, ja, tot aan de hoeken der aarde, dat men verneemt van de weg der verlossing. En dat er in de verkondiging van Jezus Christus dan ook hier aan de hoop gewekt wordt van zaligheid. Terwijl dat wij op hun eigen wijze nog niet voor God zouden kunnen hopen, tenzij dat er een Christus hebt te zijn. Ach, dan moet wie dan ook zien dat gij zo die naam van Jezus Christus nog heeft gespeld en op de lippen van uw kinderen en van uw knechten gelegd heeft om uit te dragen, waar dan, in welke positie dat ze ook zijn, dat ze dan ook hebben te verkondigen dat er heil in Jezus Christus is. Dan mag dat de moeder doen in het gezin, wanneer zij met haar kinderen bezig is en arbeid verricht en hier dan ook met tranen hebt te snikken. Ja, over het lot over zo'n kinderen, dat ze het hun spreken met alle ernst dan ook zo. De kinderen bekeerd moeten worden, maar dat het dan ook de uitleg is dat zij de Heer Jezus dan ook zullen vinden en dat zij door de Christus dan gezaligd hebben te worden en dat het hier met de ogen der liefde wordt uitgedragen naar onze kinderen. En dan heeft hij dan ook die vader ingezeten de kinderen ernstig aan te spreken. Weer zo met elkaar hebben te wezen in de avonturen waar je het werk gedaan hebt te zijn. Om hier niet op de straat te leven en niet op de straat het vloeken te leren. Maar bij vader dan het bidden te leren. En daar onderwijs te krijgen uit de schrift en uit de boeken der godzalige vaderen. Om te echt de bekering en zo ook dan de kennis van de vergeving der zonden. Zo mag het dan zijn dat er ook wezen zullen die dan ook dan arbeid hebben te verrichten op de zendingsvelden. En die dan ook zo in arbeid zijn te spreken met die voorzichtigheid soms misschien. Omdat er dan gevaar van het leven te zijn of in het Midden-Oosten. Wanneer het nog een van onze leden op reis is daar naar het Midden-Oosten. En ook zo in Libanon hebt te verkeren met deze missie. Ja, gevaarlijke reis heeft gemaakt. En ook zo dan ook nog ja, vastgehouden is dat deze dan toch ook weer in de vrijheid gesteld mocht worden. En ook hopelijk ja, op de dag van het huwelijk van Pieter hier aanwezig zou kunnen zijn. En weer verenigd mocht worden met het gezin en de kinderen. Dat wij ook daar weer tegemoet zien dat wij ook in deze berg waarin zij tot getuigen geroepen zijn. Onmiddellijke wijze dan te spreken van die ede naam of die boeken uit te delen. Daarin de boodschap te laten horen, ook in het Midden-Oosten. Waarin vervolgingen, waarin achtervolging en verdrukking gewoon de zaken te wezen. Waarin het lijden vaak wordt vermeerderd met deze smarten. Dat de een en ander elkaar uitgerukt wordt of verbannen of soms ook gedood. Gedenk aan deze ontfermers, heren. Wanneer we dan zo ook zelf dan ook de taken te verrichten, ook hier in het Nederland, dat achteruit te gaan. En met een zeer snelle vaart naar de afgrond toe. Dat we hier dan zien, dat wij toch van u dan weten. Dat de dag de verlossing komt, juist daar waar de mens dan aan zijn eigen moet wanhopen. Bij u is die levensbron, bij u is niet de snuiter, bij u is dan de gerechtigheid en bij u is de waarheid. En het woord van u wordt vervuld in de belofte, is er die feilen niet. En dat gij uw kerk in stand te houden, maar beter het wel, dat er ook zoals het uitgelegd is, door Johannes in openbaringen, dat er een eindtijd hebt te zijn, dat het laatste plaatje dan beschreven is met deze dingen, welke we hier dan hebben te vinden. En dan hoeft het niet eens te wezen met al deze maatregelen die genomen zijn, en onzinnigheid die bij wereldleiders is, die gij beschonken hebt met dwaasheid. Zodat zij als onverstand naar voren hebben te komen. Maar het kan ook dan juist dan ook zo zijn als er dan ook zo met dat eten en drinken en vrolijk zijn. Zoals wij het 2 jaar geleden terug hebben gezien. Dat ook zo in onze gezin en ook zo in onze kerken staat. Dat die bandeloosheid en die zorgeloosheid uitgaan en plezier dan de overhand hebben gekregen. Terwijl het er ook niks geen godsprezen meer te waar te nemen is. Alles wordt goed gepraat. Dan net in die dagen van Noach dan hebben we het te verkeren, ook wanneer we naar het kerkelijke leven hebben te zien. Wat een wonder toch dat gij ons nog komt te verdragen, en dat gij het thuis maar dus dan ook deze bestraffingen nog geeft, en dat gij een mens dan toch die route besteld heeft, en dat gij dan ook zo op iets hebt te zeggen tot ons, dat het eind werd te komen. En dat wij geborgen moeten zijn en onder de schaduwen vleugelen moeten verkeren om te ontkomen. En aan dat eeuwige smarte die te wachten staat voor de mens. Wanneer hij onbekeerd is te sterven en dat hij de tijd er niet voor genomen heeft om de Heere te zoeken. Terwijl het nog vindingstijd was. Gij hebt nog andere bronnen geopend, Heere. Dat is dat wij vinden dan in Jezus Christus, wanneer dat kruis... Ja, ook al hebben wij dan gezegd, Heer, wij staan schuldig, wij zijn schuldig. Wij hebben het getorven, wij hebben kwaad gedaan. Ja, wij hebben ons gedragen als de grootste dwazen. Die hier maar hebben te staan, omdat wij beter weten en het niet beter doen. Maar we kunnen het ook niet beter doen. Maar we kunnen ook niet beter doen dan de toevlucht tot u te nemen, Heer. Wij kunnen ook niet beter wezen dan daar aan de voet van het kruis. Breng ons daar dan toch, Heere, en daar toch dan alleen de verlossing is in hem, en welke dan gestorven is, en die zijn hart heeft geopend, en welke hier, ja, in de liefde die hij tot het volk had, heeft daar heeft doen stromen, de bronnen van het leven, de bronnen van het geluk, de bronnen van de zaligheid, en zoals het dan is dat er in het hart en liefde werk van u, de stroom is van, Dat gezegende, zoete, dierbare bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dan hier ook zo van uw geest tot reiniging en heiliging van uw kerk en van uw volk. En zo ook dan in alle leven dat levensgeluk de vreugde te geven. Wanneer gij toch zo ons verstand verlicht en het hart heeft openen. En het hemelse genot en zaligheid heeft willen toepassen in het leven hen die er nog nooit nou gevraagd hebben. Niet om bekeerd te worden, en niet om de zonde te zien, en niet om die breuk te beleven, en ook niet om naar de eeuwigheid te denken, en niet aan de eeuwige toekomst te denken, maar ook zo als het dan gaat over Christus en die gekruisigd, en de zaligheid nooit gevraagd, nooit gezocht, nooit gekend, niet bemind, en alles wat er aan de zonde is, dat gedaan hebben de, als u er zelf niet aan gewerkt had, heren, dan zou er nooit een tot die kennis komen. Dan zullen we altijd blijven in onszelf en als een godsdienstig mensje misschien. En welke dan denkt dat hij de wijsheid heeft en dan, ja, zijn eigen dan eigenlijk uitsluit tot de werkte zaligheid. Omdat het is voor de wijze en de verstandige verborgen. Maar de kinderkens kopen paard en dat gij het welpagen des paarders. Met deze gesnadere kennis en zegeningen wil vervullen. Wanneer het gaat over die kennis van God en wie het eeuwige leven is. Maar dat heeft tegelijkertijd, Heer, het dan ook zo, en dan het gemist te zijn. Ja, je hebt tegelijkertijd niet dan ook de smart te wezen, wanneer het dan is dat het dit leven weet, dat het nodig is. En we kunnen niet erbij komen, en we kunnen het niet weten, dan door u. Dat het dan zo is dat de ziel smacht met verlangen naar u, de levende God, en niet dan ook zo wenst in te gaan in uw heiligdom en niet dan schouwen van uw vriendelijk aangezicht zou mogen genieten. Dan stroomt daar licht, de blijdschap, vreugde en heiligvermaak in. Dan is daar, ja, dat plekje dat hij dan graag wordt ingenomen. Als wij hier bij u mochten zijn, al is het dan maar van verre staande. Al is het maar onder de klank van uw woorden getuigenis als op een afstand. Als we maar te pij mogen zijn. En als hier dan ook maar iets van mogen gezien worden, ook al moeten we onszelf veroordelen. En we dan onszelf dan moeten dan de buiten zien, dan dringt hij zich daar niet op in en heeft hij niet zo de brutaliteit en de verbeterheid welke bij de Farizeeën eigen zijn. Maar dan is het dan ook dat hij in die onwaardigheid die zondaar is en die de ogen opheft naar u, die helpen kan en verlossen kan, genezen en redden kan. De Heere Christus die daartoe kan en is gekomen, de hemelse medicijnmeester, de hemelse heelmeester, welke al daar is, die de balsem heeft om de wonden te vervullen en met zachtheid en met barmhartigheid. En hier dan ook zo, en dan deze liefde te laten stromen, en zo het borgwerk dan het toe te passen, en hier dan toch daar, ja, dat bedroefde te zijn, tot vreugde te brengen, en dan zoiets nieuws hebt te scheppen in dat nieuwe leven dat gij, o God, in Christus Jezus dan geeft. Maar geef dan maar het gemiste bestaan als wij daarvan geen wetenschap hebben. Ja, geef de genade maar die ter heilige is. En mag dan het vrome volk in uw vreugd wezen en zijn met hen, dat toch zo de lof verbeterd mocht worden, dat gezang mocht toenemen, dat de kracht ervan mocht uitgaan, dat is er hier dan ook zo, ja, God zou zijn eer mag komen in zijn eigen perk verheerlijk mocht worden in het hart en het leven van de zondaren. En dat onze stemmen zich paren, dat de arbeid erin mocht zijn. En dat dan zo de vreugde mocht wezen, dat gij ook zo de kindertjes daarin betrekken. En dat ons verblijd mag wezen, dat er ook die kinderen geboren mocht zijn. En dan ook zo in die geboorte van die kinderen. En dan ook zo de blijdschap is, dat er ook zo in het getal de vermeerdering te zijn. Ja, ook zo in gezinnen, zoals we dat kunnen weten, daar waar die geboorte plaats zou te vinden. En zo is in de gemeente, waarin de kinderen het dan hebben op te trekken. En dat gij gezegd hebt, laat ze tot mij komen. En dat zo waarin die stemmen dan daar, waar de oude wegvallen. En dan ook zo die jonge mensen dan weer, Ja, dat tot eer van God mocht overnemen. Zoals de Satan zijn kinderen heeft. En zoals de Satan zijn duizenden verslaat. Zijn tienduizenden verslaat. En zo de jeugd aftrekt. Van hetgeen wat hun echt geluk heeft te bezorgen. Dan moet zij dat het ook van u is te gelden. Dat gij onder de kinderen uw lof laat verkondigen. Uit de mond der kinderen en de jonge zuigelingen uw lof doet komen, heren. Zeg het al zo, ja, ons allen, en ook zoals er in het opdragen van de zieke namen genoemd te zijn, en dat deze nog verder van u bij de pij staan, en zo ook van de Amstragen mag gelden, maar ook van de anderen mag gelden, welke dan op zo in thuis zijn opgenomen, en welke dan in auto te verkeren, en welke dan ziek misschien elders zijn, en dat gij toch nog kwam, om zo ook de hand erin te hebben, niet alleen tot herstel en tot genezing en tot hulp en kracht en sterkte, maar altijd nog iets mag zijn. Maar wat een grijsheid als een sierlijke kroon. En heb te dragen uit ervaringen die wij in het leven hebben opgedaan. En die dan ook zo nog een plek hebben op de hoofdspaar is het toch dienstbaar zijn. En voor het nageslacht voor onze kinderen. Maar het zeker ook is dat het dan nog bij mochten zijn. Die met die vrees des Heren bedeeld mochten zijn. Welke hiervan u als vaders en moeders voor de kinderen of voor de gemeente zijn. Die dan ook nog een oor lenen naar het geroep uwer ellendigen. Van God raad mag geven om hier christelijk onderwijs te geven in de dingen die bij u te doen zijn. En ook zo, wanneer dan die taak van de ouderingen dit is, dat zij de jeugd onderwijzen, dat ze ook dan ik in de dag van morgen weer met de kinderen jeugd samen zijn, om hier dan ook zo dat kostelijke boekje te behandelen, van Hellebroek, de onvervalste tenminste, want we hebben ook alweer gehoord dat het ook alweer vervalst is geworden. We moeten overal op onze hoede pezen, dat oude beproefde boekje van de waarheid, Gods goddelijke waarheden, nog zo onvervalst dan mocht worden uitgedragen, en hier dan ook zo tot zegen van ons jeugd zou mogen zijn. Heer, Heere, gedenk ons staan, ja, in alle noden. Er is zeker om veel dingen te denken, maar we kunnen niet iets denken, dan zomaar uit onze eigen omgeving. Maar je hebt er zeker ook dan, ja, de ganse wereld in het oog. En je weet net zo goed wat gij in het Midden-Oosten of in Afrika of daar waar de kerk verdrukt heeft te worden, te weten wat er aan de hand is. Net zo goed als dat wij hier in Nederland zijn. In dit verband van de kerk hebben te zijn of in een ander verband van de kerk te zijn. U weet wie de uwe zijn en u kent ze. En u gaat uw eigen perk te vervullen. En dat zal juichen tot uw eer. Mag er dan nog veel van gezien worden. Mag er van u nog dan in beleefd worden dat gij met ons zijt. Dat u ons nog helpt en ondersteunt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 81, vers 11 en 17. Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijverig voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. En 17e vers, haters van de Heere hadden hem gegeven, schoon geveinsd zijn eer, ook zou Israëls tijd van smart bevrijd eeuwig zijn gebleven. 81 vers 11 en 17. Thank you. Vrede, wanneer we nou even terugdenken, dan weten wij nog wel dat de Heer dus dan over wat hij is de wet voor ons nou zo liefelijk heeft onderwezen. Daar komen wij ten voren met woorden welke wij niet hebben gedacht, want wanneer het is dat ijzer met ijzer dus dan gescherpte te worden, dan komt de Heer met een woord. En wat juist dan het hart hebt te verbreken, dat is dan juist het woord de liefde. En dat is dat hij zegt dat ijzer de wet, dat vereist de wet, dan wordt hier dus dan de liefde genoemd. En wanneer het dan is dat wij dan de schrift met de schrift hier verklaart, dan kun je zien dat het in harmonie heeft te wezen, want dan weten wij dat de liefde de verband de volmaaktheid is, het woordje volmaakt. En volmaakt zijn in de liefde wil dus zeggen dat er dus dan ook geen gebrek hebt te zijn ten opzichte van wetteloosheid of andere dingen welke de mens dan schandelijk heeft willen verrichten in de overtreding die hij tegen God heeft begaan. Dat je dan kan zeggen, kijk, als die liefde er zou wezen, dan is daar dus dat gebrek ook niet meer, dan is daar de volmaaktheid. En als er bij herstel dan gezegd wordt dat er dus dan de liefde is, dan wordt hij ook gezegd, de liefde bedekt alle dingen. Dus dan gaat hij dus dan ook niet vanuit dat de mens dus dan geen zonde heeft en dat hij geen verkeerde dingen zou kunnen doen of dat hij gehoorzaamheid niet de volkomenheid heeft. Maar dan is het wel weer dat dan die liefde dus dan dat te bedekken. De liefde wil dus zeggen dat is die band die aan God verbonden is. En dan kunnen wij ook denken dat deze dan die band dus dan verbroken is. Daar zit het woord dan van breuk in. Er is een breuk als het ware, die twee einden die aan elkaar dus dan geknoopt zijn. Waar het dus God, de schepper van die mens, de aanbrenger is van die liefde en dat er dus door de breuk die erop staat dus dan die band verbroken is, dan heb je daar dus de breuk. Dus als wij dan van de breuk in Adam dan spreken, dan betekent eigenlijk dat wij God zijn afgevallen, dat wij de liefde voor hem hebben opgezegd en dat wij hier dus dan eens een wetsovertreder en een verbondbreker en hater van God bekend hebben te staan. En toch zullen er dan kunnen zijn dat er dus dan van die vragen overgebleven zijn, als je dan zo in de gemeenschap der mensen, welke op de aarde zijn, dus dan de mensen hebt te zien, dan zou je kunnen zeggen, kijk eens dan, als het nou is dat de mens dan haten van God is, naaste geworden is, hoe kan het dan zijn dat ik dan bijvoorbeeld vanmorgen dan zeg, kijk dat ik uw liefde waardeer. Of dat zou andersom dan kunnen zijn, dat je zegt van, kijk eens dan dat ik liefde voor u heb, dan zie je wel dat er dus dan eigenlijk dan lijken in strijd te wezen, dat je dus dan van de allerergste gedachte van de mens die je dan van de mens zou kunnen hebben, is zijn ongerechtigheid en val en boosheid, dat je dan kan zeggen, ja maar hoe kan dat dan toch nog, dat er dus dan die onderlinge banden der liefde zijn, als je dan ziet dat er in de week dus dan een huwelijk gesloten te worden en twee jonge mensen bij elkaar gebracht worden en tot deze eenheid komen. Nou ja, dan hoef je toch niet te denken dat het zo erg is, zou je juist kunnen zeggen, als hier is afgeschilderd, dan zou je toch eigenlijk dan wel willen ontkennen dat het toch zo erg met de mensen is, in zijn val. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook door heel veel mensen, dat ze zeggen van, ja, dat is toch wel te strikt genomen, theoretisch misschien is dat wel waar, maar in de praktijk van het leven valt het toch nog wel mee, we zijn toch deugdzame mensen, we hebben toch met elkaar nog wel het goede voor, en we doen toch ook nog wel wat goede werken, en we hebben toch onze plichten nog te vervullen, en dan kun je best wel denken dat er dus dan velen zijn die deze christelijke waarheid dus dan afkomen te schrijven, verlaten en een andere leer omhelzen dan wat hier in de Bijbel staat, zoals wij gewoon zijn om te horen. En als wij dan zelf dan soms eens denken, dan vallen we dat ook veel makkelijker toe. Dan zijn we toch eigenlijk best wel in staat om te denken van nou ja, dit vind ik al te negatief en dat is te zwaar genomen, dat is een zware kerk en dat zal je echt niet moeten zo zien. En dan val je meer het remonstrantisme op en het arminianisme op en op die activisme op, die richtingen op waar je dan zelf dus dan wat kan wezen, waar je dus dan ook voor het goede kan keuze maken van de goede beelden. En het is dan eigenlijk dus dan ook niet zo dat je dan zou kunnen zeggen, nou ja, die onmacht van die mensen, want ik kan mijn eigen toch wel bekeren, ik kan die waarheid toch wel verstaan, ik heb er nog licht in en ik heb er zoveel kennis in, dat het nou de dood en de zonde en de misdaden, nou ja, dat hoef je echt niet meer te preken, nou ja, het is dat Paulus het zegt, maar, en hij zegt, ontwaakt gij die slaapt, is erop uit de doden, dus dat blijven we dan een beetje handhaven natuurlijk, maar we geloven er eigenlijk niks meer van. Het optimistisch denken van de mens is het ware, ik ben zo kwaad nog niet. Het valt nog wel mee. Het is niet echt iets zo te nemen. Natuurlijk zijn we wel zondig, maar er is nog veel wat je zou kunnen zeggen dat goed is. Ja. Nou ja, wij hebben dan die vraag nog niet behandeld en die heb ik dan gelijk in de inleiding genomen. Maar dat we nou geneigd zijn alle kwaad. Maar als ik dan zou kunnen zeggen, goed, als er dus dan het niet is, dan kunnen wij dat ook weer aan toeschrijven. Dat je dus dan, heb je wel eens van gehoord, het woord van weerhouding. Hè, dat er weerhouding er is. Dat er God dus dan de maatregelen genomen heeft. Om deze op deze wereld, op deze wereld te sparen, leefbaar te houden. Ja, als het dus die maatregelen van God niet genomen zou wezen, dan zou het dus dan onleefbaar op de wereld zijn. Dan zou een hel zijn, hè, op de aarde. Dan zou er onderling als het ware zo'n strijd zijn die tot nergens meer te keer is. Dan zou die haat als het ware zo stevig zijn, dat er nog maar één overblijft en dat is de sterkste. De rest die zou dood zijn, dan zou elkaar doodslaan, zo als dat zo hatelijk als de mens is. Dus de sterkste, dan blijft er één mens op de wereld over en dat is de sterkste. Zo hatelijk zijn we tegen God en naar de mensen toe. God kunnen we daar zelf dan niet bij. He, dat is, zou hij ook wel willen. En dan gaat hij dus die vuist naar de hemel steken. En dan zou hij God van zijn troon afrukken. En dan zou hij weg met God denken en willen. Zo hatelijk, maar dan kan hij daar niet aankomen. En dat doet hij dan bij zijn naaste, zover als hij dat wel zou kunnen. En als hij dan zegt, kijk eens, dan hij wordt weerhouden. Dan betekent dus dat hij dus dat de middel heeft om de mensen dus in bedwang te houden. En een van die middelen, dat is dus dan de wet, hè, dus dat er nog overheden zijn, dat er nog de politiemede macht is, dat er nog soldaten zijn om het land te beschermen. En dat er dus dan zijn de machten, als het ware, die tegen elkaar zo in het oosten en westen dus dan tegen elkaar opwegen en afschrikken, hè, om er geen gekke dingen te doen. En dan is dat eigenlijk een weerhouding, dat de een de andere totaal zou overheersen en tirannie uitoefenen. En als wij dus daar eens kijken, dus dat bij de weerhouding van wetten, nou ja, goed, de wet, zoals hier ook functioneel wordt gebruikt. Dus zeg je dan, het is net, dan word je aan de ketting gelegd, als het ware. Er wordt een hek voorgezet. En je kunt als het ware niet doen wat je wil. En het leeft wel in je hart, dat zijn die neigingen. Maar die wet die zegt, dus dan dat je dat niet moet doen. Die geboden zijn nog vast behandeld daar in dat stuk de dankbaarheid. Die ook in het stuk der wet, dus dan in het eerste stuk, dus dan gelden. Om hier dus dan de mens de zonde te leren. Twee tafelen dus dan. De ene tafel tot richting God. En de andere tot elkaar. Die tafelen die moeten gebruikt worden. Gehandhaafd worden. Anders is de wetteloosheid. En als de wetteloosheid heb je anarchie. En als er anarchie is dan kun je denken dat dus de elkaar naar het leven gestaan wordt. Dat de wet van de sterkste hebt te gelden. En dat het onleefbaar hebt te wezen. Dat het leven niet meer beschermd hebt te worden. Dus dan is dat eigenlijk dus dan van God een maatregel. Om die wet dus dan te laten prediken dat je nog ingetoond wordt, dat je nog bedwongen wordt, dat het beest in je hart als het ware terugblijft en dat je hier dus dan niet de ruimte krijgt om hier dus dan dat te doen. Het tweede, dat is het geweten. Dat zit ook hier binnen in ons, hè, van binnen. Als je dus dan het verkeerde, het kwade, het zondige doet, dan ga je geweten spreken, hè, dan ga je... Die conscientie gaat dan spreken, daar kun je dus dan overheen leven, daar kun je toeschroeien, daar kun je dus dan proberen het tot zwijgen te brengen. Hopelijk lukt dat niet, hè, dat het niet lukt, dat je dus dan, nou ga ik iets bedenken, wat er in mijn hart en in mijn leven opkomt en opbarrelt. En de bron opent dan als het ware, zoals ik net in het gebed gezegd heb. En je wilt dat uitvoeren en dan is er een stemmetje. Een stemmetje zegt niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Dat is gevaarlijk.
Nou ja, wanneer je tegen je vader en tegen je moeder heen gaat, dan is dat dus waar dat stemmetje dat zegt, je moet je niet doen. En wanneer het dan is dat je de zaak van God hebt te lasteren, het zij van zijn knechten of van de predikers of van de ouderingen, dan zegt dat stemmetje, je moet het niet doen, dat moet je niet verrichten. En dan zeg ik, ik doe het wel, en dan word je steeds harder, dan word je steeds kouder, dan word je steeds killer, en dan gaat dat stemmetje, dat krijgt de overhand niet meer. Je eigen stem. Nou, als je nou zegt, als je nou zegt, ik moet niet naar de kerk toe, dan zeg je, natuurlijk moet ik naar de kerk toe. Maar als je dus naar de overheid dus dan hoort en luistert, dat je zegt, van je moet niet naar de kerk, dan kun je dus dan, wat wordt nou het sterkste? Is dat nou de overheid? Is dat nou je eigen stem? Of is dat nou de stem van God? Nou, als je dan naar de overheid luistert, dan ga je niet naar de kerk. En als je God luistert, dan ga je naar de kerk. En als je dus dan zegt, kijk eens dan, dat stemmetje, dat klinkt niet meer, dan houdt God op te spreken om naar de kerk te gaan. Ja. Dus dat is het geweten. Je zult die geboden van God liefhebben. Gij zult dus dan uit de dienst des Heren liefhebben. Gij zult God, de God van zijn vet, lief hebben. Gij zult de dienst van God, en die God is, die zult gij lief hebben. Nou, en als je de eerste keer wegblijft, dan doe je de tweede keer ook nog weer makkelijker. En dan vind je er ook weer makkelijker reden voor. En je wordt eraan gewend, en je raakt er nog meer aan gewend. En op een gegeven moment ben je niet meer. En je slaat straks je oog op in de hel. Dat is het gevolg daarvan. Helemaal verhard. Ja, helemaal verhard geworden. Nou ja, en dan is er nog iets, en dat is dan die liefde. En die liefde, die natuurlijke liefde, die is er dan ook zo. Maar als je dan kijkt, dus dat die liefde er is, dan kun je zeggen van, nou, dat is ook een gave van God natuurlijk, maar dan moet je niet zeggen dat die mens niet zo slecht te wezen, omdat die liefde heeft, nee, omdat je dus dan die liefde van God gegeven hebt, om je dus dan je man of je vrouw te beminnen, en je kinderen lief in de liefde op te voeden, en je van je kinderen te houden, en je kinderen dus dan te kussen, en de kinderen in je armen te nemen, en je kinderen dus dan te gaan, de weg die de Heere gebiedt, dan komt het gebod weer naar voren. Nou, dan kan u zeggen, ja, maar die liefde, daar ben ik toch zo verkeerd niet. Maar als je dan eens eventjes kijkt naar wat er in je hart is, nou, dan is mijn liefde maar een eigenzinnige, vind je niet? Dan gaat mijn liefde eigenlijk toch maar erg tot mijn eigen uit. Het kan zijn, heb ik nog pas gezegd, dat je vrouw meer een gebruiksvoorwerp is dan dat je ze echt lief hebt. Dat je eigenlijk dus dan zegt meer dat je eigen liefde daarin heerst dan dat je je vrouw zou beminnen. Ik zeg niet zo dat het altijd zo is hoor, maar dat geloof ik ook weer niet. Maar als je echt in de grond kijkt wat er dus aan liefde is, en God wordt niet gevreesd, en je hebt in je hart niet de godsliefde gekregen, dan stelt die liefde van mij eigenlijk ook zoveel niet voor. Het is veel meer om je eigen ik te wezen, om je eigen wil te doen, om je eigen zin te krijgen, je eigen genot en eigen lust te hebben. Het draait allemaal om je eigen ik. En iedereen, zoveel als het dan kan zijn, die wil met de gedachte meegaan en het woord niet tegenspreken, dan horen wij eigenlijk dus dan dat dit neigingen zijn, de neigingen. Wij hoeven gelukkig dan het nog niet te doen. Wij hoeven gelukkig nog niet iemand te doden of te haten openlijk. Maar ik kan het wel zo verbloemen. Want ik kan met de mond, zegt de Bijbel, zegenen en met het hart haten en vloeken. Dus als ik dan die neigingen heb te kijken, dan moet je blij wezen dat je de hand is klaar, dus dan niet op de mond hoeft te leggen, dat zulke vloeken uit naar buiten komen en zulke lasteringen gesproken heb te worden. Terwijl ik mij trouwens dan heel mooi voor kan doen, door te zeggen van, joh, wat ben je toch een aardige man, maar van binnen haat je hem. Nou, dat zijn dus dan die neigingen, waar je het ook zo in het... waar je eigenlijk naar binnen moet kijken, de verdorvenheid van je hart leert verstaan, dat je zelf kennis krijgt, dat je hier van binnen ook leert van God, Heilige Geest, die overtuigt van zonde, ik deug niet. En mijn deugden, zogenaamde deugden, deugden, dat is niet meer dan rach, meer dan spinnerach als het ware. Als je zo dan er doorheen loopt, dan heb je er heel veel last van, van dat spinnerach. Die deugden, die schijnblinkende deugd, die gerechtigheid waarin de mens zo prat gaat op zichzelf. En als je nou de eigen dus dan niet kent, je ziet dus dan zo'n fariseeën daarvoor in de tempel staan. Dan denk je, jongen, dat is toch een beste man. En de Heer die zegt, ik houd het met die tollen daar, want daar is nog wat aan te doen. Dat is, die is nog te verbeteren. Die mensen, die eigenrechtige mensen, als God er niet doorheen breekt, die wordt nooit bekeerd. Ze wordt nooit bekeerd. Als God die fariseeërs niet wilde bekeren, dat is goed. Als hij een tollenaar zou willen bekeren, dan werd hij nooit bekeerd. Want die is zo ingehuld met zelfdunk en eigenliefde en met bekeringen van de vleet, laten we zeggen. Die heeft echt Christus niet meer nodig. En in zover dat hij dus daar van Christus spreekt, dan gaat het over een onbekende Christus. Een onbekende Christus. Dat kan nog zijn. Dat ze die op de lippen noemen, die onbekende Christus, of ze nemen hem op de lippen met een vloek, en een vloek, dat kan ook nog, dat kan ook nog zeggen dat die Christus op de lippen genomen wordt met haat, dat kan ook nog, dan belijden we de haat die we tegen Christus hebben. Nou, dat had ik niet. Nog was zover was ik niet gekomen, meen ik, als ik nog terug kan denken in 5, antwoord 5 van de zondagafdeling. Die wil ik daar ook mee afsluiten en dan tegelijkertijd dus dan de 6e, zondag 3, vraag en antwoord 6 noemen. Ik lees u 5 nog even en dan antwoord 6, die beide. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vraag en antwoord 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in waarde gerechtigheid en heiligheid, opdat hij, God, zijn schepper, recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Ik wil in de eerste gedachte nemen de ontluistering van de mens. En in de tweede gedachte willen wij dan stilstaan bij de ontraadseling van zijn vroegere staat. En in de derde gedachte dan de ontrafeling van zijn huidige ellende. Dus in de eerste plaats dan de ontluistering. Dat betekent dus dan dat hij datgene wat hij eerst gehad heeft in de schepping kwijtgeraakt is en dat het niet Gods schuld is. En in de tweede plaats kunnen wij dan denken aan de ontraadseling. Hoe is het dan vroeger geweest? Dat wordt dan verklaard dat God ons naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld geschapen had, zoals dat ook verder geformuleerd is, in kennis, in gerechtigheid, in heiligheid. Waarmee als wij dus dan in de blindheid waar we nu verkeer ontrafeld zien, dat al de dingen die hier nu pijn veroorzaken uit onze eigen schuld is, omdat we teruggewezen worden naar de val die in Adam is, dat God goed geschapen heeft, dat het niet meer zo is. Dat wordt hier dan aan het licht gebracht. Wanneer het dan heeft over de ontluisteringen te gaan, dan kun je zeggen, er is iets schoons geleden. Zou eigenlijk dan aan de beelden misschien dan toch nog weer moeten leiden, wanneer het over de pracht van de mens, welke gestaan heeft in het paradijs, nu heeft ontbreken hetgeen wat er toen geweest is.
Je zou als het ware dan kunnen denken aan een edele man, welke dan in de staat van heerlijkheid heeft te verkeren, dat hij tot de bedelstap geraakt is, dat je kunt zeggen, kijk eens dan, die mens, die was dan vroeger in deze luister van deze heerlijkheid begrepen, en dan moet je toch zien hoe walgelijk dat hij eruit heeft te zien, en wat voor toestand dat hij nu heeft te verkeren in de allerdiepste ellende. En het tweede is dus, maar dus dan wat de Heer dan zelf heeft gezegd over het volk van Israël, wanneer hij dan in die staat heeft willen verheven, wanneer hij uit het diensthuis uitgeleid is. Dan zegt hij dus, nadat hij zich gevonden heeft op het vlakken van het veld, en dat zij in de tijd is maar dus dan tot een schoonheid gekomen is, tot een jonkvrouw gekomen is, waarvan je dan kan zeggen dat de Heer dus dan haar versierd heeft met heel veel heerlijke dingen, en dat er dus dan even later dat ze van de Heer is afgeroeid, en dat je dan kan zeggen dat ze van die schoonheid dus dan niet meer overgebleven is, omdat zij met veel oreerders geroeid heeft. Nou ja, als dan is dat de mens dus dan in die staande rechtheid dus dan gewandeld heeft voor het aangezicht des Heren, en je gaat dan nu kijken op het portret wat de mens heeft, dan kun je zeggen dat hij een afvaller is. Dat hij de mens der zond is, welke een zoon van God is, dat hij gesteld is in het paradijs, en dat hij nu dus dan in zijn leven, wat je ook hebt te zien, dat je kan zeggen, een en al schande is, wanneer wij dus dan de zonde ernstig nemen, en je hebt hier dus dan van het licht van God gekregen om eigen te kennen in deze spiegel van Gods heilige wet, dan heb je de mens de mismaaktheid te zien van zijn eigen schuld en zonde, welke hij tegen de Heere begaan heeft. Dus die afval die er bij God is, dat hij toen in die staat van harmonie met de Heer verkeerd heeft in deze band, de liefde die is gebroken. En wat hij toen aan gerechtigheid heeft gehad, en wat hij toen aan de kennis des Heeren gehad heeft, is totaal kwijt. En wat hij in het heilige leven gekend heeft, dat is het heilige niet meer. Want de mens die heeft net als dat hij in de zonde is gesparen, als een varken wat is in de modder zich thuis te voelen en in zijn element te wezen waarin hij in het vuil de zonden is klaar zijn eigen leven vermakelijkheid te kennen. Daar moet je zeggen wat een schande in het verlies van onze eerbaarheid door ontuchtigheid en door vuilheid en door zeteloosheid is in ons leven aan te nemen. Nou ja, als je dan hebt te kijken als het ware is deze maatschappij, en je hebt, over de zonde als het ware dus dan een woord te spreken, dan zeg je, wat is het dan, die mens toch slecht? Maar dan houdt het je gelijk de spiegel voor, dat je zelf in die maatschappij, en onder dat volk heeft te wandelen, wat dan dit verschil is, dat je dan kan zeggen, door de weerhouding, is het dat je dus dan niet de zonde uitleeft. Ik heb wel eens verteld dat een kind van God ontmoette. Ze is ook in de 90 geboren, dus ze heeft nog lang geleefd. En toen dat ze mij vertelde dat zij dus dan met 4 jaar, van 4 jaar af teren vreesde. Nou ja, toen ben ik zo blij geweest dat dit heeft te bestaan. Dat ik tegen haar zeg dat je voor veel zotte bewaard bent. Wanneer je voor vier jaar af te staan de Heere vreest, dan heb je niet met die jongens of met die meisjes meegedaan, welke het teven in de peert vergooid heeft. Maar ja, toen we daar een gesprek over gekregen, is het ware, toen werd het al wel duidelijk dat die vrouw het zelf wel ook wel wist, maar niet omdat ze het wist in haar hart, dat ze gezondheid had, dat het niet is dat er in de uitleving dus dan dingen gedaan zijn, welke hier dus dan in deze maatschappij en in deze gezinnen te vinden zijn. Waar u dan als kerkelijke mensen staat dus dan de schande over uit te spreken en te zeggen, wat is het toch verschrikkelijk dat we in deze tijd leven, want het was vroeger niet zo. Dat ook. Dan gaan we weer in de gradaties gaan we dan spreken. Dan zeg je, och, wat is het dan toch een boze tijd, zoals ik daar vanmorgen gesproken heb. Maar dat betekent dus dan niet over die boze tijd dat het heeft in te houden, dat de zonde dus dan zo wordt uitgeleefd. Maar dan wordt het hier gezegd dat de Heer dus een boze tijd heeft laten aanbreken, omdat hij die zonde bestraft. En dat is dan, ja, de straf in rechtvaardigheid over de zonde, die de mens heeft te bedrijven. Maar als ik dan kijk, dus dan dat het bedrijf de zonde dus dan in gradaties zou kunnen genoemd worden, dan kun je dus dan hier van binnen sparen, dus dan
Nou, voor de oordeelde mensen. En net als bij zo'n vrouw, dan zei, wat is dat toch groot, dat je toch de Heere vreesde, dat je toch in de weg des Heere wandelde, dat je met Gods volk hebt opgetrokken. En als je daar zo voor de eigen dus dan een oordeel te geven, dan zeggen ze, dominee, ik ben er alleen maar bepaard voor om het uit te leven. En de zonde en niet te doen. En niet omdat ik dat daadwerkelijk dan heb gedaan, maar het wel in heb te leven en daarom ook nog thuis dood, omdat die tijd de verdorvenheid van het hart te kijken, van binnen. Die schaamde te zien. Nou ja, als het dan is dat je dus dan over de dingen die gebeuren in het leven, dus dan schandelijke dingen hebt te zien, en dan moet het in de inleving spartelijk zijn en pijn veroorzaken dat die dingen er zijn. En hier, dus al doe je ze dan niet uitleven, dan heb je dat in te leven, dat zulke verdorvenheid en natuur en aard in mijn leven is, en dat ik dan tegen God ben opgestaan en genomen naar dit gedeelte, dat wij tegen de wet van God hebben gestreden, dat we die hebben verlaten, dat we hem de liefde niet hebben toegekend, en dat we hem geen dank hebben te geven, al die dingen weer, welke hier de intentie, welke aan de zonde gelegen te zijn, dat het hier in mijn hart is. Nou, ontluistert de mens dus dan. Wat moet die mens dan toch niet een pracht geweest zijn? En wat moet die mens toch als beelddrager van God toch niet heerlijk geweest zijn in het paradijs? Wat moet die dan toch niet gelukkig geweest zijn? En als je daar nou kijkt, wat is er nou van over? En je geeft er het antwoord van, daar is niks van over. Het is een walgelijk mens, een walgelijk schepsel. Hoe kan dat nou dat hij zo is? Nou ja, als je dus dan een jongen heeft en je bent er zelf een nette mens en je ziet dan als het paard dus dat je een goede opvoeding aan die jongen hebt te geven en dat je kijkt en later dus dat hij met 18 jaar dat hij de zonde ingaat en de zonde probeert te binnen te gaan, dan zeg je als het paard dus dan hoe kan dat dan toch nou? Hij heeft toch zulke nette ouders, hij heeft toch zo'n net gezin meegemaakt, hij heeft toch zo echt in de kerk geleefd, hij heeft toch ja, een goede opvoeding gehad. Hij zei, hoe kan dat nou? Dat hij nou zo is. Nou ja, dat hij nou zo doet. Dat hij nou zo schandelijk leven heeft. Dat hij ze goed met hoer en met tollen naar de toren te brengen. Hoe kan dat nou toch dat je zo'n nette vader had. En dat je dan toch zo'n opvoeding had. En dat hij nou toch met zulk een leven in de zonde leeft. Nou, dat is nou net juist. Wat hier dus dan beantwoord hebt worden, is dit, God is zijn schepper, God is zijn maker, God heeft hem in het paradijs gesteld, hij heeft de wet in zijn hart geschreven, en hoe kan het nou toch, dat hij de duivel deed? Hoe kan het nou dan toch, dat hij de wet heeft verlaten? En hoe kan het dan toch zijn dat hij die niet heeft opgezegd? Wie is daar toch de schuld van? Zijn vader, zou ik dan zeggen, is het je vader geweest? Je moeder? Is het te wijten dus dan aan de familie, dat je dan kan zeggen, dat je dus dan in zo'n ongelukkige stand gekomen bent, in het ontluisteren van de heerlijkheid die de mens in de staat rechtheid had, dat hij nu dan zo verschrikkelijk kwaad hebt uit te richten, en zo'n ondankbaar leven hebt te vervullen, en dat hij dan zulke vloeken en lasteraar en spotter en grootsprekend en hoogmoedig mens geworden is? Kon jij dat denken? Wat maakt het dat toch lelijk? Wat maakt het die mens toch lelijk? Ik zou best de schepping nog kunnen bewonderen. Als ik een huwelijk zie tussen mannen, tussen vrouwen, in de bloeiende kracht van het devenspaarden, daar zou ik als best nog iets van kunnen bewonderen. Hoe mooi dat God dat gedaan heeft. Als ik daar kijk, dus daar dat de Heer dus die eerst geschapen hebt, dan zou ik echt nog kunnen zeggen, je ziet het wel terug dat het hand van God dus daar in die wereld in het schepper geweest is. Maar als ik dan, wat maakt nou die mens dan lelijk? Nou, er loopt nou die mens, die loopt daar op de straat en het is net de Heer. En jij komt eraan en hij vloekt je uit. Oh, dat maakt hem lelijk. En ik loop achter een vrouw en ze gaat En er komt een man aan waar die man de haren niet is. Kijk, dat is lelijk. En wanneer ik daar dus staan, dan kijk dat de mensen dus staan, zedig hebt te wezen en in het moraal, dan hebt te staan als het ware die dat handhaaft, dan is het lelijk te staan om dat moraal onderuit te halen. En als je dan ja, op je appje bloot staat, dat is lelijk. En dat je dan vermaak hebt in hetgeen wat beestachtig is, dat maakt die mensen dan lelijk. En ben ik dus dan in het leven dus dan, ja, te wandelen zoals de God heeft bedoeld. En dan moet het toch lelijk zijn om tegenovergestelde behandeld te hebben. En dat is dus dan niet de schuld van God. Want God heeft ons gemaakt, heeft ons geschapen, goed en naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld. En de Heer heeft dan een goed werk aan die mensen willen verrichten, alleen het scheppen, omdat hij dus nooit iemand zou verkeerd kunnen scheppen. Je kunt niet denken dat er dus dan een gebrek of dat er een spet of een vlek aan de mens heeft gezeten, toen de Heer dus dan de mens op de aarde heeft gesteld en dat wij in die leden van Adam waren. Voel je toch om te denken dat het God zijn schuldig te wezen en dat ik zo ben? En dan is dat er in dit onderwerp besparen geen rechtvaardigheid voor nodig is om God te verontschuldigen. Want je kunt dus echt niet denken dat het kwaad van God op te komen. Maar het is het zonde kwaad. Dus de Gods bedoelingen zijn geheel rein geweest. En Gods werk, dat is pas volmaakt. En hij heeft dus in verlustigd. Hij heeft in het beeld en wat hij gezien heeft zijn blijdschap verkend. Net zo goed als dat u het zou doen. Kind is geboren. Het ligt in je armen. En een van de eerste dingen is het. Op wie lijkt het? Nou, daar wordt heel veel over gepraat. Achter elkaar weer. Elke dag komt het weer en dan ben je dan 15, 16, 17 jaar, dan praten ze er nog over, op wie lijkt jij? Ben jij vader, of lijkt je op je vader? Nou, je lijkt op je vader, maar je hebt het karakter van je moeder. Dat zijn die beelden die zich voor je doen. En dan kijkt dus dan die ouder, die kijkt naar het beeld, en in dat beeld dan liefde hij dat kind. Het kind liefde hij in het beeld. Je kijkt dus dan naar je eigen beeld in dat kind. En het kind kijkt dan naar de ouder. En die ziet dus dan het beeld van degene die hem voortgebracht heeft. Dus het gaat naar de oorsprong toe. Waarmee je dus dan een hele theorie over biologie zou kunnen voeren. Maar het is dan, kijk eens, God heeft het gegeven. Dat je dus dan naar zijn beeld te wezen. En dat het beeld dus dan totaal dus daar niet meer te zien is. Wanneer het over de zonde en over de ongerechtigheid hebt te gaan. Dat je dus dan niet kan zeggen, nou, het is er nog. Ja, dus het beeld verloren. De mens is vol eigenzinnigheid, opstandigheid, rebellie, dwaasheid en onzinnigheid, strijdlustig, haters, bedenkingen van het kwaad, overleg van het kwaad, al het kwaad wat in de mens is, wat hij dus op zijn leger, in de stilte, in de nacht, of in de donkerheid, of in de duisternis, zou komen uit te denken, waar hij zijn overleg in heeft. Van binnen dus en van buiten dus. Ja, hij is het spoorbijster. Hij handelt niet naar zijn wet. Hij houdt de inzettingen en de rechten van God niet. Vanmiddag heb ik nog een stukje zitten lezen uit de Psalm 119. Dat is soms moeilijk is, dan is die Psalm 119, ja, ook dan we steeds weer een leidraad te sparen ook van het innerlijke leven en van de handelingen van ons kerk en hoe het gelegen is, wanneer hij dus dan zelf het ook niet meer weet. Maar die mens die Bijbel loslaat, die inzettingen, die rechten van God niet leert, die is het spoorbijster. Die wandelt net de andere kant op. Hij ziet het zelf dan niet, maar als wij ogen krijgen om het te zien, dan zie je wel, dat is de weg die verkeerd is. Dat is de weg die niet naar Gods woord is. En hij valt niet te overtuigen. Zeker niet als de diepe leden, dus dan de conscienties, dus dan worden toegeschroeid. Dan kun je merken dat de mens onzeggelijk is, dat hij niet meer is te helpen eigenlijk. Hè, dat de kwaal dodelijk is. Ik heb hem al zo vaak gewaarschuwd. Ik heb dan zo vaak tegen hem gezegd, dit is een verkeerde leer. En naar die kerk moet je niet gaan. En dat is geen dominee om naartoe te gaan. Dat is niet het woord wat goed uitgelegd is. Het is de dwaling, het is ketterij. En op een gegeven moment zegt hij gewoon, nou, ik doe het toch. En dan breekt hij door naar de verkeerde kant op. En dan zie je wel, het wordt steeds ongezeggelijker. En het is niet meer, je kunt het niet meer overbrengen. Je is er niet van te overtuigen. Hij is gewoon erin overgegeven in het kwaad. Dat is het zonde kwaad wat hij zelf gekozen heeft. Want van Gods wegen werd hij dus dan wel gewaarschuwd. Nou ja, die ontrateling, dat betekent dus dan hier, dat de Heer dus dan zelf dat goede werk heeft verricht. En dat er dus dan niet is dat er daar iets aan opgemerkt zou kunnen worden. Je hoeft zijn eigen niet te verdedigen, maar hij legt het je uit. God is eigenlijk geen enkele uitleg aan ons verplicht. Hij zou ons zo kunnen straffen, hij zou ons zo kunnen verjagen, maar hij wil het eigenlijk zeggen, dat ik dan met al hetgeen wat ik gedaan heb voor u goed geweest ben. Nou, dat is die scheppingsorde. Ja, daar moet ik ook nog rekenschap van geven. Dus dat moet ik dan ook nog uit gaan leggen wat scheppingsorde. Want de D66 mensen, de rechters van de PvdA, die weten dat niet meer. De meest eenvoudige christelijk onderwijs, wat wij gehad hebben, wat de kinderen weten, dat weten de rechters niet meer. Nou ja, als je dat niet weet en je bent rechter, dan kun je wel denken, laat mij niet in de handen van mensen vallen. Nou ja, die scheppingsorde, dan zie je wel dat de Heer dus dan de hemel en de aarde uit het niet gemaakt heeft. En dat betekent dus dat er eerst geen wereld was en dat er nu de wereld was. Dus dat die wereld dus nou door hem heeft te zijn. En dat hij dus naar die wereld kijkt en dat hij die wereld als het ware zegt, het is goed. Kijk maar naar die 6 dagen. Nou ja, de metaforen dus, even de metaforen. Het is soms heel mooi dat je de metaforen zou kunnen weten over wat er heeft gebeurd. De gelijkenis is het waar, dat komt dan ook voor de kinderen soms ook het beste over. Dat deed de Heer Jezus zelf ook in het onderwijs, dat hij vaak in metaforen sprak, van gelijkenissen sprak. Dan kun je met een paar woorden eigenlijk de zin verstaan. De landman. Die zijn wijngaard heeft geplant. Hij overziet die wijngaard. En hij zegt, het is een goede wijngaard. Ik heb er alles aan gedaan. En je kunt dan zeggen, dat de visser dus de zee overziet. Er staat als het ware dus dan op die kotter. En hij overziet het visgebied. En hij komt thuis en hij zegt tegen mij of tegen de ander, dit zijn goede visgronden. Goede visgronden. Je kunt van de boswachter zeggen dat de bomen die afgehouden zullen worden, dat zijn de slechte of dat zijn de goede. De slechte bomen die worden dus dan weggehaald, omdat het is dat ze ruimte moeten geven en de anderen dus dan beter zich kunnen ontwikkelen. En je kunt ook zeggen dat ze gebruikt worden om het hout te werven waarmee de tempel dus dan gebouwd te worden. Ja. De tuinier beoordeelt de grond. Wij kijken naar de grond en dan kijken wij naar de grond en dan is die grond bruikbaar om daarop te telen. Is die grond vruchtbaar? Dan overzie je dat. Dan kijk je daarna. En de Heere die heeft de hemel en de aarde geschapen en hij kijkt ernaar en hij zegt, kijk, het is goed. En dan zegt hij toch dat er nog een gebrek is. Ik moet weer eventjes aan het trouwgesprek denken. Er was een gebrek. Maar ja, alles wat God dus dan geschapen en gemaakt had, dat kan toch geen gebrek hebben, want hij zegt toch dat het goed is. Maar dat was dit. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. En ik heb hem geschapen, een hulp tegenover hem. Dat was het gebrek. En de Heer die geeft het gebrek op te vullen. En hij geeft dus dan de man een vrouw uit zijn zij genomen, waarmee hij dus dan de vrouw schiep. Man en vrouw. Ja, dat moet ik dan straks ook uitleggen. Maar dat hebben jullie natuurlijk ook al gedaan. Hè? Wat bedoel je nou met de scheppingsorde? Wat bedoel je nou met de scheppingsorde? Nou, dat is toch heel simpel. Dat is dan de Heer. Dus dan, weet u dat ook al niet meer, D66 en PvdA. Dat dus dan de Heer schiep man en vrouw. Dus geen polygamie, meerdere vrouwen, of andere relaties, dus mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen, dat zo niet, ook niet scheidingen, geen scheidingen, niet met kwaad overleg bij je man of bij je vrouw weglopen, nee, het is zoals hij het gegeven heeft, man en vrouw schiep hij ze in die eenheid, twee eenheid, de scheppingsorde. En hoe ging dat dan? Goed. Dat ging goed. Ja, maar Mozes heeft de scheidbrief gegeven. Ja, dat is vanwege de aardigheid uw harte. Maar zo is het in de beginnen niet geweest. Toen is dat echt goed. En dat die man en die vrouw dus dan, ja, in de band van het huwelijk, zoals dat is geordineerd en ingesteld, dus ook niet bij elkaar wonen en niet samenhokken. Maar dat het gewoon echt dus dan zoals God het heeft bedoeld, staat in Genesis. En dat is de wet. En verbreek die wet niet. Verbreek die wet niet. Kijk, dan komt het weer op die breuk. Die breuk weer. Die wetsbreuk. Dat verbondsbreuk. Scheiding. Scheiding. Onderling scheiding. Scheiding met God. Repeteren de breuk. Nou, de mens. De mens. Naar zijn evenbeeld geschapen. Nou ja, dat weet je het wel. Er staat het, nou ga ik het nou met eerbied zeggen. Als ik dus de metaforen gebruik, de tuinier. Ik zou ook kunnen zeggen van de boetseerder. Dan gebruik ik dan wat Jeremia zegt. De grote pottenbakker, die het leem neemt en vaten maakt. Die is dus dan als de boetseerder. Welke dus dan met die klei aan het werk is. En op de schijf het draaien is. En als het er niet zint, het weer verderft. En een goede vaten daarvan maakt. Nou ja. Kan de potscherf tegen zijn schepper zeggen. Waarom heb je me zo gemaakt? Nee dus. Maar als hij dan zegt. Kijk, als hij zegt. Ja, maar je hebt me verkeerd gemaakt. Dan heet net mis. Dat heb je goed gemaakt. Maar als je dan zo dus dan hier dan met gevolgen van de zonde te maken hebt, dan kun je niet zeggen dat hij het bedorven heeft, maar dat wij het bedorven hebben. Nou, dan hebt die tuinier, laat ik het zo zeggen, die neemt een beetje van die aarde, een klein beetje van die aarde in zijn hand. En daar bent u, een klein beetje van die aarde. Kijk. In de hand van God. Ik zag het van de week nog bij een kinder. Ja, het was koud genoeg. Even de kleinkinder zat in de zandbak te speuren. En die was met water aan knoeien. Nou, dat is echt geen temperatuur om dat nou te doen. Dus ja, we vinden dat ventje nou in de winter daar in die zandbak aan het knoeien met water. En dat hebben we de zomer ook al gezien. Dan gaan ze dat zand dan nat maken. Dat zand nat maken. En als ze dus dat het zand mengen met het water, dan krijg je een soort substantie die handelbaar is. Zand, dat loopt zo alle kanten op. En dan hebben ze een vormpje eigenlijk dan, en dan leggen ze dus dan dat zand in, en dan halen ze het vormpje weg, en dan zie je in één keer dus dan dat wat het vormpje is op de tafel liggen. Je bent maar een beetje rode aarde. Een beetje klei. Een beetje klei. In de hand van God. En dan heb hij nou met zijn goddelijke schepping de vingers in om u te maken tot een mens. En als het dan zijn merkteken moet dragen, dat schepping, waar hij dan uiteindelijk dan zegt het is zeer goed, dan maakt hij dus dat van het beetje zand, een beetje leem, de rode aarde letterlijk, Adam, rode aarde betekent dat. Dat betekent dan dus dan dat hij er een pronkjuweel van gaat maken. Ja, hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? Een beetje stof, een beetje zand, een beetje aarde. Een pronkjuweel. Veel mooier dan die geslepen diamanten. Veel mooier dan dat bewerkte goud. Waar je zo graag met je foto, met zo'n paardenmoer, voor op de foto gaat. Dat je zegt, kijk eens dan. Wat een mooi pronkjuweel is dat toch, wat u daar om uw nek, om uw hals, of dat u dat aan u als een armband ronddraagt, een pronkjuweel. Beetje aarde, rode aarde, en de Heere formeert de mens, en hij maakt het tot een pronkjuweel. Wanneer wordt het dan dat tot een pronkjuweel? Als hij er dus dan het merk opdrukt. Je ziet gewoon bij de goud of bij zilver dat het is, dat het zoveel karaat is. En het hele waardevolle dus dan gelegen wordt, of het dan puur goud is. Puur goud kun je dus dan niet dragen, omdat het dan buigbaar is. Dus dan is er, hoeveel karaat goud is het dan? En als het dan echt goud is en het is geen glamour, nep, dan is het eigenlijk dan dat er een merktekentje in staat. Dat het echte goud is. Hoe wordt het dan vaak zo verdonkerd, zegt dan ook de profeet, dat ze dat gebruiken, hoe wordt het goud verdonkerd? Hè? Het goddelijke goud. En ik kan het in de metafoor niet anders zeggen, maar anders zou ik het anders zeggen, maar dan kan ik het niet zeggen. Maar nou, die zegelring, hè, als je nou de koning, dus dan de koning van een land, dus dan zijn protocollen schrijft en dan de oorkonden schrijft en dus zijn Bijbel, zou ik eerst zeggen, dan drukt hij daar zo dat beeld in zijn, het merkteken van God. Het merkteken van God. Dus het stempel, het zegel van de koning zit er daarin. Net als bij die munt, weet je wel. Nou ja, dat is nou ook al mooi weg met het Europa. Alles wat er met het Europa gaat, daar gaat onze cultuur wegnemen. De gulden waarop nog stond God met ons. En waar onze koningin nog opgeschreven stond. Dat beeld van de koningin, dat is ook al weg, hier of daar kan je misschien nog ergens vinden. Alles wat dus dan naar dat land en naar de historie en wat naar onze cultuur nog te zien is, wat er nog naar de kerk te zien is, dat wordt weggedaan. Nou, dat beeld van God, dat stempel van God, dat is weg, dat is weg. Dat kun je niet weer terugvinden. Dat is aan de kant gebracht. Dus, nou hoe deed de Heer dus dat? Drukt dat beeld in. Zoals u dat bij uw kind dan ook nog terugziet. En dan gaat hij naar binnen toe. En in dat binnenste van hen, daar geeft hij dus dan, stort hij die liefde uit. Die stort hij die liefde uit. En daar in dat hart van die mens die hij geschapen, schreef hij zijn wet. Je weet het ook wel, dus dat bij de herstelling van het beeld, dan wordt die wet weer in het hart geschreven, zijn liefdewet. En dan zegt hij, hoe lief heb ik uw wet. Dus dat hebben we dus dan niet meer, dat is dus weg. En de Heere geeft het weer, door genade geeft hij het weer, herstelt hij dat. En als ik dus dan terugkijk, dus dan had ik dat volmaakt en volkomen. En ben ik dat door de zonde ook helemaal kwijt. En door de oprichting van het beeld krijg ik dat weer. En ben ik volmaakt in Christus. In Christus, daar zijn je dan bij. Want ja, ga je eigen natuurlijk dan wel veel meer kennen als een zondaar. Als dat ook al is, dan zeg je, ja, wat is dan eigenlijk nog de ontdekking van de echte Christus in je leven geweest. Want als je echt Christus in je leven kent, blijft u de zondaar. Dan blijft u, steeds wordt u een grote zondaar. Als je dat te boven kan komen, dan kun je niet veel voor geven. Of je bent helemaal voor je eigen plek af, dat je eventjes gewoon misleid bent in je eigen gedachten of door predikers. Dus dat is ontraadseling. Het is mij een raadsel hoe die mens nou toch zo verdorven is. En hoe die mens nou toch zo verkeerd is. Het is mij een raadsel. Heeft God daar dan de schuld van? En dan is dat een vraag voor u. En een raadsel wordt opgelost. En u wordt hier dus dan zelf de schuldenaar van. U wordt niet God, u kunt God niet de schuld geven. U bent eruit. U bent eruit gekomen. Ik ben er de schuld van. Nou, nog één gedachte, maar we zingen nog een versje dan. En moeten we ook maar weer proberen met de toepassing dan te eindigen. Psalm 19, vers 4. Des Heren werd nogthans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte de wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons heilig recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Vierde vers van Psalm 19. niet wanneer we dit beeld hebben kwijtgeraakt, dan moet het eigenlijk ons smarten. Maar het smart eigenlijk niemand. Dat smart niemand. Als hij dan, laat dat als uitgangspunt, ik ben dit gedeelte, dit wil nemen. Wanneer het dus dan ook zo bij mensen zijn die dus dan het wel smart, dan moet er dus dan iets in je leven gebeurd zijn. Waarin je dus je eigen zonde ziet, dat je je eigen schuld gewaar hebt geworden. Dan moet het u smarten, net zo goed als het God smart. En wanneer het smart is, maar dus dan een wijze van spreken is naar de mensen, dan betekent dat eigenlijk dus dan dat het is dat God smart heeft. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want God is een volmaakt wezen, maar dan wordt het dus dan eigenlijk gebruikt naar de menselijke wijze dat het hem smart. Als hij dus de mens dan in zijn zonde ziet in de dagen van Noach, dan wordt er dus dan beschreven, gezegd, het smartte de Heer aan zijn hart. Dat hij de mens gemaakt had, want ja, zo had hij die mens niet gemaakt en nu is het zo geworden, het smart hem om dit te zien. En als je dan, ik heb net het, dan het beeld gebruikt van ouders bij kinderen, als de kinderen staan niet in het spoor van ouders, laat ik zeggen naar de christelijke norm, dan leeft, dan moet het de ouders smarten. Dus dan kun je zeggen, dat is een zoon die beschaamd maakt. Een jongen die het goed heeft voorgehouden, die niet naar zijn ouders luisteren, is een zoon die beschaamd maakt. Dan zei je, dat had ik toch niet gedacht, daar had ik toch eigenlijk toch wat anders van verwacht. En nou doet hij dus dan zo, dat is gewoon pijnlijk voor de ouders, dat is smartelijk. Als ik nu dat woord dus dan eigenlijk dan gebruik, dan zeg ik, nou als dus dan dat woord dus dan verwoest, dat het beeld van God dus dan naar beneden gehaald is en dat de Heer dus dan ons goed gemaakt heeft en verwoest, wat moet ik daar dan van zeggen? Eigenlijk nou, het smarte dus dan eigenlijk en voorbeelden erbij staan, dan kan dat ook mijn pijn zijn. Ik heb me niet zoveel bemoeid mee, maar daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje toe gedwongen. En ik ben er ook best wel mee bezig dat ik in de zin van mijn taak dat ook moet doen. Wachten op de muren voor de gevaren, waarschuwen. Dat hier het land en volk in gevaren te zijn. En dat doet het mij pijn. Dan doet het mij pijn dat ik dan zie dat dit kabinet in deze tien jaar het land volledig heeft verwoest en ten gronde gebracht heeft. Dat doet mij gewoon ontzettend pijn, laat ik het nou maar zeggen. De laatste 10 jaar, dan is ons land zo keihard achteruit gelopen. Natuurlijk was er al dat modernisme, verlichting en romantiek en al die andere dingen, die geestfeminisme. Ik heb zelf nog de jaren meegemaakt van de provo's en de opkomst van televisie en van uitgaan en van plezier. Dat heb ik allemaal zelf gemaakt. Maar dan is dat meegemaakt, maar dan is die laatste 10 jaar, maar ik ben er zo achter gekomen hoe het land gewoon, ja, gewoon kapot gemaakt is. Gewoon helemaal kapot gemaakt is door deze regering. Dat doet me gewoon erg pijn. En eerder dus dan zeg ik van, dat is gewoon dan verwoest, laat maar zeggen. Hè? Dus de verwoesting van iets, dat doet dan pijn. Hè? Dat je zegt, eens kijken, eerst was het zo. En dat is ook met de laatste 100 jaar, daar heb ik dat ook wel een beetje genoemd, meer zo, ook niet zo bewust dat ik daarmee bezig geweest, gewoon met de bedoeling dat we weer tot de Here terugkeren, maar dat het 100 jaar geleden, dat die leer van 100 jaar geleden zijn voet zo stevig in de gemeente gezet heeft, dat zo de waarheid van die daar de godzaligheid is, en de Roma, zoals dat in de reformatie geleerd te wezen, dat dat niet meer gevonden wordt, dat doet me pijn, dan zeg ik, ja, dat doet me ontzaggelijk pijn dat dat zo gebeurd is. En als ik dan zelf dan lid van de hervormde kerk geweest ben, toen ben ik daar wel uitgekomen, maar met zoveel ontzaggelijke pijn dat onze vaderlijke, vaderlandse kerk die God heeft gegeven in de tijd van de reformatie, dat die kerk dan is opgedoekt, dat die kerk dus dan verkwanseld is door haar eigen leraars, dat heeft me toen ontzaggelijk pijn gedaan, dat is iets wat je kan zeggen. Weet je wat ook zo pijn is, dat ik zo zie dat ik in de tijd dat wij nou leven door de media en door de computers en door je smartphone, in een heleboel korte tijd als het ware gewoon het moraal verwoest ziet, verwoest. dat normen en fatsoen totaal is ondersteboven gezet, revolutionair, is gewoon een andere geest is erin gekomen door de media en door met de psychische gevolgen, dat mentaal de karakters van de mensen totaal verhard zijn en de rechtzinnigheid en het verzoen en de norm en de liefde die dat met zich mee had gebracht, dat hij in het gewone leven nog gegeven had, in de beslag van zijn diepe woord, dat het eigenlijk dus dan allemaal aan de kant gekomen is met die media en met dat telefoontje, dat is helemaal onder hypnose gebracht, helemaal in de gedwongen houding van de geest van de afgrond gekomen is, dat doet ontzaggelijk pijn. En weet je wat dan zo pijnlijk is? Wat zo smart, dat wij dus dan nu voorbeelden te wijzen. U kan mij wel een klein beetje volgen, denk ik. Maar dan zegt het, weet je, ik hoop dat je me daar ook zo in volgt, dat het nou zo pijn doet dat wij dat beeld Gods kwijt zijn. Dat het zo smartelijk is. Ik kan eigenlijk dan denken dat u en ik dat niet zoveel pijn vindt. Als u met het ene nog zou meegaan, als u daarmee nog in zou kunnen volgen en er ook iets zo van voelt, dan denk ik eigenlijk wel dat ik hier misschien, nou ja, niet de enigste in ben, maar dat je dan kan zeggen van toch, maar weinigen die het smarte, het totale beeld van God in ons leven niet meer wordt gevonden, dat wij die kennis van God niet meer hebben, dat wij die heiligheid niet meer hebben, die reinheid niet meer hebben, die rechtvaardigheid, die liefde, die barmhartigheid, dat wij dat niet meer kennen. Of inzien door de weerhouding en het leefbare van deze wereld enigszins de spranken er nog van kennen. Hè? Dus dat er dan nog verpleegsters zijn die dus dan je helpen, ook al ben je niet gevaccineerd, laten we zo zeggen. En dat je toch nog, als je missie volbracht hebt, weer naar Nederland mag komen. En dat je niet geen 2 uur dan in vastgezet bent geworden, omdat je niet gevaccineerd bent. Nou ja, dan kun je best wel denken dat je dan kan zeggen, er zijn nog enigszins barmhartigheden, deugden die dus dan daarop lijken, maar die dus dan zodanig door de zonde bedorven zijn, dat ze op zichzelf genomen ook verwerpelijk zijn vanwege de zonde. Dus daar moet dus dan ook wel de Christus aan te pas komen, want anders zullen de beste werken niet anders zijn dan onzalige fonteinen voor God. Dus dan moet het u pijn zijn als u dus zegt, God die mist zijn eer, God krijgt niet zijn liefde, wordt niet meer geprezen. Zoals dat in het slot van deze zondag 3, vraag en antwoord 6 naar voren komt, zoals dat aan die oorspronkelijke bedoeling zou moeten beantwoorden, dat het allemaal niet meer er is. Helaas, 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 helaas. Het doet me zo pijn, het smart mij zo, het is zo erg dat het zo is. Helaas, helaas, wij zijn dat beeld kwijt en de afgrond gaat open, de afgrond van onze verlorenheid. Buiten God en zonder God te moeten sterven, eeuwig om te komen, dat is ook een grote pijn, ook een grote pijn. Als je naar de hel zou moeten, als je niet gered wordt. Wie zijn pijn is het dan? Dat wij zo op moeten komen, zo gaan sterven, als wij niet gered worden. Wat een pijn, eeuwige pijn wacht ons. Eeuwige pijn en smart, eeuwige spijt, eeuwige spijt, eeuwige spijt. We zijn tegen Gods wetten ingegaan. We hebben geluisterd naar de geest van de afgrond. Wij hebben niet die Bijbel geopend, maar onze televisie geopend. En onze smartphone geopend. Onze apps geopend. En onze Bijbels dichtgelaten. En dan gaat dan de hel voor je open. En de afgrond voor je open. En dan is er spijt. Dan is er spijt dat je niet gehoord en geluisterd hebt. Maar dan kun je niet zeggen dat je het niet geweten hebt. En dan kun je niet zeggen dat God er de schuld van hebt. Dan moet je echt niet denken. Dan is dat echt eigen schuld. En dat wil de onderwijzer ook hier
ernstig en liefdevol zeggen. Amen. Heere, zo heb gij nog weer dat woord willen laten uitdragen. En dat is ook maar door zwakke vaten. En dat voelen we dan ook wel. En u wil het ook zo doen tot uw eer, want er is geen enkele roem in mensen. En het komt niet van mensen, maar het komt van God. Maar het onze, ach, dat is zoveel waard niet. Dat we elkaar ook nog komen te verdragen, maar vergeef onze zonde, vergeef onze zonde. Maak het in orde met ons, onverplicht uit dit genadewerk. Dat gij er tegenovergesteld hebt, recht en genade. Zonde en genade. En daardoor Jezus Christus, dat die vloek weggenomen wordt, onze overtreding en uw toorn geblust. Zegen ons dan nog onverdiend. De man en de vader van die hier in de kerk zit ook veilig thuisbrengen morgen. En zo ook dan ook weer dat huwelijk de zegen eraan geven en verbinden. Geef de gemeente de liefde ervoor om op te gaan naar uw peethuis. De mannen zouden moeten werken, de kinderen in een school. Maar het is ook zo dat Lisa in een vreemd land is, met ontzaglijk veel kilometers, weinig kunnen haar nu omringen. Dat het dan zoveel als het kan en mogelijk is, ook door de gemeente gebeurt, om aanschouwers te zijn van hun bevestiging van hun huwelijk. Dat u er nog in verheerlijkt mag worden, daar loopt het om. Ook al is het dan zo dat er niemand meer met ons meeleeft, als God er maar van weet. Gedenk ons dan, Heere, om Jezus wil. Amen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimenissen missen. Laat aan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Het laatste vers van Psalm 147. tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.